Bon dia, membres du Conseil insulaire. Bienvenue. Tenons le moment que le secrétaire d'État a. Welkom, staatssecretaris in de Eilandsraad. Welkom in ons midden, ook delegatieleden. En ook een goedemorgen voor Griffier. Vandaag hebben wij. Op bezoek de nieuwe staatssecretaris Koninkrijke Relatie, mevrouw Van Heuffelen. Ze gaat zichzelf zo voorstellen. En wij hebben in het presidium eerder hiervoor afgesproken dat per fractie de fractieleider het woord zal voeren. En de tijd was ook besproken. En daarna zal de staatssecretaris het woord voeren. Dus ik stel voor wellicht daarvoor wel een voorstelrondje, dat iedereen weet wie hier in de zaal zit. En daarna beginnen we met de fractieleiders met hun toespraak. Kunnen we ons daarin vinden? Als dat het geval is, dan wil ik meteen beginnen met hier met de introductie van uzelf.
Goedemorgen, staatssecretaris. Welkom bij ons op Bonaire. Mijn naam is Edison Ellis en ik ben van de partij MPB.
Bon dia, mijn naam is Elvis Chenechou, ik ben fractieleider van de MPB-partij.
Bon dia, mijn naam is Michael Pieters. Ik ben lid van de Eilandsraad voor de Partido Democratico Bonaireano met een sociaal-democratische ideologie en ik heet u welkom.
Zeer goedemorgen, bon dia. Welkom, Clark Abraham, fractievoorzitter BP.
Bon dia, mijn naam is Rolanda Helburg-Makai, fractielid voor Partido Democratico Bonaireano.
Bon dia, Daisy Koffie, onafhankelijk raadslid en fractieleider, fractie Koffie.
Bon dia, Norbert Silberi, lid van Groene Partij.
Bon dia, mijn naam is. Nogmaals, bon dia, mijn naam is Esther Benabela, fractieleider voor de UPB.
Dankjewel. Dan wellicht de staatssecretaris zelf en dan doen we ook een rondje aan de buitenring, zodat iedereen weet wie daar ook zit.
Masadanki, voorzitter. Wat is voorzitter? Senor Presidente. Senor Presidente. Ja, klinkt goed. Ja. Dank u wel. En fijn dat ik hier vandaag bij jullie mag zijn. Het is voor mij de eerste volle werkdag dat ik op Bonaire ben. Nu een maand ongeveer nadat ik ben aangesteld als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties in Nederland in een nieuw kabinet. Dat een zeer uitdrukkelijke wens heeft om het onderwerp Koninkrijksrelaties een groter onderwerp te laten zijn als onderdeel en uitvoering van het coalitieakkoord. Ik weet niet of jullie het hebben kunnen lezen, maar in ons coalitieakkoord hebben we een aantal thema's opgenomen die zeer veel zeggen over wat er volgens ons van belang is in het kader van het ondersteunen van alle eilanden die onderdeel uitmaken van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. Ik ben op Curaçao geweest in de afgelopen dagen en maak een ronde langs alle eilanden. En ik kijk er dus ook naar uit met jullie in discussie te gaan over de onderwerpen waarvan jullie zeggen daar moet meer aandacht voor zijn. Daar is tijd voor nodig om dat aan te werken. Dit zijn de onderwerpen waar we ons zorgen over maken. Hier vinden we vooral van belang dat daar vanuit Nederland ook steun en ondersteuning bij komt. Dus dat hoop ik vandaag met jullie te kunnen bespreken. Ik zou willen afsluiten met in ieder geval aan te geven dat niet alleen maar de regering in Nederland heeft gezegd we willen veel aandacht hebben voor alles wat gaat over de koninkrijksrelaties, over de eilanden en wat we kunnen doen om die te ondersteunen in de ontwikkeling in de komende tijd. Maar dat we dat doen met één groot thema centraal, namelijk dat we dat doen op basis van gelijkwaardigheid. Zoals ook in ons statuut is opgenomen, zoals in de samenwerking heel erg van belang wordt gezien, is het zorgen dat we dat doen op basis van gelijkwaardigheid. Op basis van het verder brengen van de dromen, de wensen, de idealen van iedereen die woont in het Caribisch gebied, in het Caribisch deel van Nederland. En nu in het bijzonder natuurlijk op Bonaire. En ik verheug me erop in de komende jaren met jullie daar ook aan te werken. Op basis van de ideeën en plannen die jullie hebben. Datgene wat ervoor zorgt dat er ook een volgende stap kan worden gezet in het verder brengen van alles wat mensen die hier wonen belangrijk vinden. En daarom ga ik ook niet alleen maar met jullie in gesprek, maar met een heleboel inwoners en mensen die hier aan het werk zijn. Dus dank voor de ontvangst. Dank voor de warme ontvangst vooral. En ik kijk uit naar onze discussie. Ik ben heel benieuwd.
Dankjewel, staatssecretaris. Dan gaan we even aan de buitenring. Als eerste onze griffier. Misschien kun je het introduceren. En Lucia ook. Goed, zoals afgesproken gaan we per fractie leider 10 minuten. Ik zou aan mijn linkerhand willen beginnen en het woord geven aan mevrouw Bernabella, fractieleider van UBB.
Dank u, voorzitter. Geachte mevrouw Van Huffelen. Sta mij toe om u in het papiament te verwelkomen. Uw komst op Bonaire is voor ons allen van zeer groot belang. En daarom begin ik met Bombini, senora Van Huffelen, Rivanos Bonita, Idushi Isla di Bonaire. Ons mooi eiland dat gebukt gaat onder de talloze ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Ogenschijnlijk onoplosbaar. Omdat de afgesproken oplossingen zo lang op zich laten wachten. Het lijkt inmiddels de harde realiteit. Ik doe een dringend beroep op u hier samen met ons verandering in te brengen. U hebt bij uw aantreden toegegeven het dossier Koninkrijksrelaties niet te kennen. En terecht, anderen hielden zich hiermee bezig. Ik kan het alleen maar toejuichen dat u dat had toegegeven en dat u ook meteen aan de slag bent gegaan. Bewijs hiervan uw aanwezigheid op de eilanden. By now weet ik dat u zich heel goed heeft laten informeren en dat u zich zeker hebt verdiept in het dossier en dat u dit nu wel kent. U zult dus ook op de hoogte zijn van wat er bij ons hoog op de lijst voorkomt. Ik zal beginnen met het bestuursakkoord, aangezien uw voorganger bij aantreden 4 jaar geleden meteen overging tot tekenen van het bestuursakkoord met het doel om bestuur en financiën op orde te krijgen. De vele redenen waarom er slechts 10% van de projecten zijn afgerond en de beoogde doelen niet zijn bereikt, daar zal ik niet op ingaan. Maar ben ik wel van overtuigd dat u wel een heel goed beeld heeft van de uitdagingen die er zijn, die van een niet te onderschatten magnitude zijn. En naar mijn bescheiden mening, het allemaal begint met het vertrouwen in elkaar en de wil tot samenwerken. Geen solo werken. Voordat ik verder ga, wens ik toch allereerst mijn dank te uiten voor de aanpak van COVID en de geboden subsidies die voor een periode voor verlichting hebben gezorgd. De pandemie heeft ons hard getroffen, zoals overal ter wereld, en aangezien onze grootste pijler van de economie het toerisme is, was dit het zwaarste getroffen. De achtergelaten sporen zijn ondanks alle steun niet toereikend om ze uit te wissen. Gelukkig kent onze economie weer een langzame groei. 11, 12 jaar een bijzondere gemeente te zijn van Nederland heeft als resultaat dat op verschillende gebieden flinke vooruitgang is gemaakt. In de zorg is er veel geïnvesteerd in vermeerderen van de diverse specialismen, investeringen in technologie, apparatuur. En het gevolg hiervan is een vergroot aanbod met als gevolg een toegenomen vraag naar zorg, maar ook hogere kosten. Helaas is daardoor bezuinigd op behandelingen en vergoedingen die zeer essentieel zijn op kwaliteit van leven. Als voorbeeld wil ik maar eentje noemen, bijvoorbeeld fysiotherapie. Ook een ander hulpmiddelen zoals krukken, driepoot, vierpoot, looprekken. Nou ja, met als gevolg vaak wordt uitgeweken naar duurdere behandelingen en diagnostiek. Helaas is het nog steeds niet mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten. Er is hier maar één zorgverzekeraar, het ministerie van VWS. Daar worden voor ons soms onbegrijpelijke beslissingen genomen waarbij in het kader van kostenbesparing of gelijk Nederlandse norm werken. Fysiotherapie en gedeeltelijke hulpmiddelen voor de patiënten, die moeten zelf worden vergoed. Dit geldt zelfs ook voor plastic handschoenen voor de mantelzorg, om maar iets te noemen. Dit is moeilijk te behappen en onbegrijpelijk, juist nu wij nog steeds in de pandemie zitten. Een inmiddels alweer enkele jaren geleden voorstel vanuit de zorgsector om te besparen door verspilling tegen te gaan, heeft echter geen gevolg gekregen. Juist daar liggen de mogelijkheden om het behoud van kwaliteit te besparen op de zorgkosten. In vergelijking met 11 jaar geleden is de zorg in zijn geheel vooruit gegaan. Eerste lijn, tweede lijns. Vooral de tweede lijn. Dure behandelingen die voorheen niet beschikbaar waren, zijn nu beschikbaar. Met name voor patiënten met ernstige chronische ziekten, onder andere om te noemen dialyse en kankerpatiënten. Ik ben VWS daarvoor zeer erkentelijk. Om verder te gaan op het sociaal-maatschappelijk vlak, armoede. Dat zult u in elk van ons betoog horen. 11 jaar als een bijzondere gemeente van Nederland te zijn, heeft het leven in armoede voor een deel van de bevolking niet verkleind, eerder vergroot. De armoedebestrijding is complex, dat valt niet te ontkennen. De talloze rapporten en adviezen die in laden belanden en weggeborgen worden, aangezien ze toch het beoogde resultaat niet hebben geboekt of zullen boeken. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. De toename van armoede, toename van werkende armen, een minimumloon dat nooit toereikend is. En als gevolg daarvan de toename van mensen met psychische klachten en die niet in staat zijn te produceren. Het ontbreken van de prikkel om überhaupt te produceren is groot. Misschien door verlies van koopkracht, stijgende prijzen, door de inflatie. De armoede valt bijna niet te overwinnen. De toename van kinderen die in armoede opgroeien en daarom ook toename van kansarme kinderen. De toename van, ik zal het maar niet zeggen, kansloze kinderen. Daarvoor moeten wij ons voor waken. Met de aanpak voor voeding op school, naschoolse opvang, Best for Kids, betaalde kinderopvang, de diverse stichtingen en centra die streven dat kinderen gezond en in een veilige, leefbare omgeving opgroeien, ja. Al die regelingen hebben ervoor gezorgd dat op Bonaire minder, zelfs, ik durf bijna te zeggen, geen kinderen honger lijden. En ofschoon de verschillende voorzieningen, valt er toch nog altijd een groep buiten deze voorzieningen. Onze kinderen zijn onze toekomst. Welke toekomst bieden wij hen? Armoede heeft niet alleen op deze leeftijdsgroep een diepe impact, maar ook op de ouderen van Bonaire. Velen die rond moeten komen met hun AOV, pensioen, $752 per maand. De bevolking die gewend is met 2 tot 3 generaties in een zeer beperkte woonruimte te leven wegens gebrek aan woningen. Ouderen die in slechte condities wonen en leven. Geen recreatiegebieden voor jong en oud. Recreatiegebieden waarbij de ouderen vrij kunnen komen zonder schaamte om hun armoede. Voor de jeugd wat betreft sport zal er meer gedaan worden. Geen miljoenen zwembad met lichtpark, nee. Graag miljoenen voor de diverse takken in sport. Aanbod naar vraag. Onze sportfaciliteiten en stichtingen behoeven ondersteuning. Onze Boenderiaanse Sportfederatie is nieuw leven ingeblazen en kan alle ondersteuning gebruiken. Armoede en zijn complexiteit is overal tastbaar in onze Boenderiaanse gemeenschap. Huisvestingstekorten wegens exorbitante huren, is voor diegenen met lage tot zeer lage inkomens, voor die gezinnen in extreme armoede, is het onmogelijk om zelfs te dromen van fatsoenlijke huisvesting. De bevolkingsgroei vanuit Europees Nederland en elders heeft dit fenomeen doen verergeren. Als er geen gericht beleid komt om deze ongelijkheid te doen verminderen, zal dit niet stoppen. Ook het stilleggen van verkavelingsplannen en waarbij er geen gronduitgifte geschiet, mede door het nog vast te stellen nieuw grondbeleid, heeft geleid dat de huizenmarkt tot de huidige waanzinnige kostenniveau is gekomen. Mevrouw Van Huffelen, Bonaire is een paradijs van ons allen, maar vooral voor de beter bedeelden onder ons. En hopelijk ziet u nog wat van dit prachtige eiland. Maar ik hoop ook dat u kennis kunt maken met de armoede, de huisvesting en de deplorabele staat van het wegennet. Op het gebied van infrastructuur is er eindelijk gestart aan reparaties. Maar voor nieuwe wegen is er veel geld nodig. Die Bonaire, het OLB, echt niet zal kunnen opbrengen. De enorme achterstand weg die weggewerkt moet worden. En dat in het bestuursakkoord van 22 april 2020 is afgesproken en op zich laat wachten. Dat gezegd te hebben, kan ik niet nalaten om te blijven aandringen dat er snel een containerhaven moet komen, zodat import hopelijk goedkoper wordt voor de burger van Bonaire, zodat wij niet het driedubbele moeten betalen voor groente en fruit en andere producten. Tot slot, mevrouw Van Huffelen, wij kampen met veel problemen die dringend aandacht vereisen. Mijn verzoek daarom aan u is prioritering van armoede en alle gevolgen van dien. De sociale ongelijkheid is groter op Bonaire, geloof ik, dan in Europees Nederland. Laat het geen stip op de horizon zijn of blijven. Armoede bestrijden vereist geld, maar bovenal de wil om het aan te pakken. Prioriteer het aanpakken van de hoogste nood onder een percentage van de bevolking, maar stel tegelijkertijd ook een structurele oplossing voor armoedebestrijding. Mevrouw Van Huffelen, u weet dat bij armoedebestrijding dit afhankelijk zal zijn van een goede economische ontwikkeling. Versterken van ons bestuur zal zeker ertoe leiden om efficiënter om te gaan met financiën. Als laatste, mevrouw Van Huffelen, ik wens dat als u terugkeert naar Nederland, u niet alleen over ons zal praten, maar dat u met ons continueert te praten. Ik wens u veel kracht, veel wijsheid toe en mogen God u rijkelijk zegenen. Dank u.
Dank u, señora Benavela. Palabra, señora Coffey.
Dank u, voorzitter. Mevrouw Van Huffelen, in de eerste plaats een heel hartelijk welkom hier bij ons op Bonaire. U zult het Bombini al vaak hebben gehoord tijdens uw eerste werkbezoek aan onze eilanden. Wat mij betreft gaan we er samen voor zorgen dat onze contacten warm en welkom blijven. Met begrip over en wil weer en de wil om elkaar te versterken. Mevrouw Van Huffelen, u bent, zoals u zelf een paar weken geleden al zei, nog niet zo bekend met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar u heeft wel een schat aan ervaring opgedaan in steden als Amsterdam en Rotterdam. U zult het dus herkennen als ik zeg, er zijn honderden gemeenten in Europees Nederland. Maar er zijn slechts weinig gemeenten met een echt internationaal karakter en met functies die ver over de grenzen reiken. Bonaire, ons thuis, is ook zo'n plek. Onze kleine eiland heeft een internationaal vliegveld. Een zeehaven waar de halve wereld aanmeert. Een economie die net zo goed investeerders en werknemers trekt uit Venezuela of Miami als uit Milaan of Moskou. Bonaire heeft een bevolking waarin alle windstreken samenkomen. Een eigen taal. En Bonaire kent een sterke verbondenheid met zowel onze naburen als onze verre vrienden. Verbondenheid in een gedeelde geschiedenis, in eten, drinken, feestdagen, kunsten, humor, literatuur en poëzie. In muziek, kortom, in alles wat ons mens maakt. Een sterke connectie met op zijn minst 4-5 continenten, subcontinenten en regio's van de wereld. Onze families en verwanten wonen zowel in Ikiboko als Koro, zowel in Noord-Isalinya als in Nijmegen. De plaats Rincon in het noordwesten van ons eiland bestond al meer dan 100 jaar voordat de eerste uit Amsterdam of Middelburg vertrokken Nederlanders voet aan onze kust zetten. Persoonlijk ben ik trots op al mijn verschillende wortels, maar zeker ook op mijn afstamming van hen, voor wie Bonaire al thuis was, ver voordat zelfs Rincon werd gesticht. Wij weten wat het is om over de grenzen heen te denken. Niet per se voor handel, niet voor winst, maar omdat we beseffen door eigen eeuwenlange ervaring dat echte duurzame verbondenheid niet uit eigen gewin voortkomt, maar uit gedeelde beleving en uit gedeelde waarden. Ik zeg dit alles met een blij gemoed. Ik zeg het met hoop, met optimisme en met de vaste overtuiging dat over de grenzen heen denken en samen aanpakken van waarde is en voordelen biedt voor alle delen van ons koninkrijk. Hoe pijnlijk de manier ook was waarop ons staatsverband tot stand kwam, vandaag leven we samen in een soort internationaal samenwerkingsverband avant la lettre. Zo wil ik het Koninkrijk als geheel en ook de directe band tussen Bonaire en Den Haag graag zien. En dat samenwerkingsverband behoeft, net zoals uw Benelux en de Europese Unie, voortdurend een beetje liefde en een beetje onderhoud. Tijdens uw termijn als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties zullen voor Bonaire in mijn optiek een paar grote onderwerpen op tafel komen. De klimaatverandering die alle Caribische eilanden zal beïnvloeden en hard zal treffen als we niet nu drastische maatregelen nemen. De sociale en economische ongelijkheid die ruim 11 jaar na 10-10-10 nog steeds niet fundamenteel is bestreden, nog op ons eiland zelf, nog tussen Bonaire en Europees Nederland. Een openbaar bestuur dat door allerlei oorzaken nog lang niet altijd het niveau van probleemoplossend vermogen, de effectiviteit en de transparantie biedt die bewoners en kiezers van hun overheid mogen verwachten. Het vinden van de juiste balans tussen het karakter en de manier van leven die Bonaire al eeuwenlang kenmerkt, in harmonie met de natuur op land en ter zee en de enorme, vaak ongecontroleerde ontwikkelingen waarmee we in korte tijd zijn geconfronteerd. Al deze zaken zijn niet tot een oplossing te brengen zonder begrip, inlevensvermogen of zonder geduld met hoe oplossingen tot stand komen. Of het nu in Kralendijk is of in Den Haag. Mevrouw Van Huffelen, ik wens u wijsheid toe, maar ook vooral veel plezier en passie voor de mooiste portefeuille in het kabinet. En dat digitaliseren waarmee u ook belast bent, daar heb ik nog wel wat ideetjes voor. Hier op Bonaire. Voorzitter.
Dank u, mevrouw Koffie. Mooi binnen de tijd. Woord aan de heer Abraham.
Dank u, meneer president. Excellentie, welkom. Ik ga geen lang verhaal houden. Want, laten we eerlijk wezen, na drukke dagen zal de helft u niet meer bijblijven ook. Omdat het heel veel dingen moet aanhoren de komende dagen. Maar wat ik wel wil opmerken is, ter beoordeling kan ik twee dingen inschatten. Of, gezien de portefeuilles die u heeft gekregen in het kabinet de afgelopen periode, toeslagaffaire en koninkrijksrelaties, zijn niet de makkelijkste en zeker niet de meest dankbare. Dus of u heeft niet veel vrienden in het politiek die u deze portefeuilles gunnen, oftewel u bent een doorzetter die juist de moeilijke dossiers op u wilt nemen. Ik hoop dat het het laatste is en ik verwacht dan ook dat u dat met alle handen, beide handen aanpakt. Ik denk dat het belangrijk is als wij in gesprek met elkaar gaan om duidelijk te praten over wat nou uiteindelijk de eilanden zelf toekomen. Want we kunnen hier gaan praten over dingen die wij zelf moeten doen en verwachten dat u als redder dat voor ons komt klaren, wat niet de verwachting is. En we kunnen het hebben over dingen die de kabinet en Den Haag toekomt, wat eigenlijk makkelijk of in ieder geval makkelijker aan te pakken dient te zijn. In uw introductie gaf u aan over bepaalde kernwoorden die ik hoorde, gelijkwaardigheid, statuut. Nou, als onze fractie zijn we heel verblijd om dat te horen, want statuut betekent meer zelfbestuur. In tegenstelling tot wat we nu in zitten, wat de grondwet en de wolbes is. Dus dat spreekwens zien wij zeker tegemoet in verdere gesprekken. Maar aan de andere kant zit ook wel dat wij zien in de huidige afspraken, bijvoorbeeld bestuursakkoord, dan zal ik het niet hebben over de stukje papier die recentelijk een paar jaar geleden is geschreven, waar eigenlijk niks van gekomen is, zoals we hebben kunnen van tevoren aangegeven, waardoor wij ook niet mede ondertekend hebben. Het is soms lastig om achteraf gelijk te krijgen. Maar we hebben wel andere bestuursakkoorden waar kernpunten in staan. Onder andere dat de eilanden, om gelijkwaardig te zijn, tenminste de middelen dient te hebben om zijn taken uit te kunnen voeren. Dat is al aangekaart bij de totstandkoming van de huidige verhoudingen met Den Haag. En jammer genoeg is de invulling daarvan nog niet volledig gegeven. Daarnaast is er ook iets dat recentelijk meer en meer speelt. Zoals u weet, de armoedesituatie op het eiland. Daar heeft Den Haag aardig wat ze kunnen doen. Onder andere sociaal minimum en het minimumloon. Wij hopen dat u daar wat meer in kan betekenen. Want wat de standpunt van nu, eikpunt en vooruitzicht, dat helpt de mensen op het eiland niet voldoende. Maar daartegenover staat ook dat afspraken zijn gemaakt met Den Haag, omtrent de, want een van de redenen die uw collega's in het kabinet in het verleden ook altijd gaven, is de aanzuigende werking. Dus we kunnen sociaal minimum niet verhogen vanwege de risico op aanzuigende werking. Maar zonder die sociaal minimum te verhoogd te hebben, is er al aanzuigende werking. Alleen niet zoals Den Haag had verwacht, vanuit de regio. Nee, die aanzuigende werking is vanuit Europa. We worden overspoeld. Er is kapitaalkrachtig mensen die uit Europa in naartoe komen en die kunnen een woning kopen omdat ze daarvoor 0,5% kunnen lenen. En hier moet je 7% betalen. Ze kunnen hier komen zonder zich in te schrijven en 6 maanden werken, zonder belastingen te betalen. Dat is allemaal Nederlandse wetgeving, kunnen wij niks aan doen. Dus de argument die zo nadrukkelijk werd gebruikt om het sociaal minimum niet te gebruiken, dat werkt averechts, want we worden al overspoeld, alleen misschien niet van de doelgroep die in Den Haag niet zo gewend zou zijn. En dat zouden we graag wat voor willen zien, want de eiland is een klein eiland, geïsoleerd. Net als welk ander eiland, ook in Europees Nederland, de dreiging als je overspoeld wordt van buitenaf, als je oneerlijke concurrentie krijgt, het verstoort de hele economie, het verstoort de woningsbouwmarkt, het verstoort huisvesting en het verslechtert des te meer de armoede. Als iemand hier als stage komt en die kan met $300 werken, die verschuift iemand die dat als loon nodig heeft in zijn onderhoud, verschuift die van de markt. Dat zouden we graag uw nodige aandacht voor willen hebben de komende periode. Want als het aan ons ligt, zouden we een paar kernthema's moeten pakken en dat gewoon aanpakken en oplossen. Want als we over grote thema's gaan praten, dan over 4 jaar zitten we weer tegenover elkaar, jammer genoeg, en dan kunnen we zeggen, we hebben alleen maar 10% kunnen behalen. Maar als we een paar kerndingen aanpakken, denk ik dat de impact groot kan en zal zijn. Daartegenover ook zouden we uw aandacht ook met uw collega's willen zien voor bepaalde taken die ook weer bij Den Haag liggen. En dat heeft bijvoorbeeld, collega's hebben het al genoemd, omtrent klimaatverandering. Maar heel veel van de regelingen die in Europees Nederland van toepassing zijn, zijn hier niet van toepassing. Bijvoorbeeld dat je, afgezegd dat je bijvoorbeeld voor elektrische auto's een korting kan krijgen. Of in ieder geval, misschien kunnen we beginnen op Bonaire dat zonnepanelen en windenergie zonder invoerrechten kunnen worden ingevoerd. Dus we kunnen niet aan de ene kant zeggen we gaan verduurzamen, maar aan de andere kant dat belasten waardoor het eigenlijk onrendabel of duurder wordt. Misschien simpele dingen, maar die wel makkelijker helpen om tot een resultaat te komen. Met uw achtergrond in verduurzaming, ook als lokale bestuurder, maar ook uw achtergrond in het openbaar vervoer. Als we over armoedebestrijding praten, kunnen we eindeloos hier kunnen blijven praten over sociaal minimum of minimumloon. Maar we zouden ook kunnen praten over het inrichten van een degelijk betaalbaar openbaar vervoer. In plaats dat iedereen een auto moet kopen en het niet kan betalen, omdat eenmaal zonder auto kan je jezelf niet vervoeren hier. Ik zou niet aanraden op de fiets te gaan op Bonaire. Nou, u heeft de wegen gezien, maar de zon tikt ook mee. Dus dan is openbaar vervoer een oplossing. Nou, dat begrijp ik. Eerste gedachte die je zal hebben is, ja, dat gaat de Rijk niet over. Deels wel, maar we hebben geen provincie. Dus dan zou de gemeente het moeten doen, zoals in Nederland. Maar de provincie die wij hebben, is in dit geval ook het Rijk. Dus in ieder geval zouden we de afspraken en gesprekken over moeten voeren. Hoe kunnen wij armoede bestrijden door praktische dingen te doen? En wij hopen de komende periode met u wat praktische dingen aan te pakken. Om dusdanig in ieder geval de minder bedeelde onderdeel van de samenleving houvast te geven. En dat ze erop vooruit kunnen. De rest van de discussies zullen we wel gaan voeren op termijn. En dat zijn wel misschien wat fundamentelere discussies, maar zo zei dat. Maar als wij tenminste wat kleine dingetjes op korte termijn kunnen aanpakken, denk ik dat de impact goed zal vallen bij de samenleving. En dat die ook meteen, zoals we zeggen, met de deur in huis zal vallen hier. Dat mensen denken, oh, die is komen aanpakken, want die houdt wel van een moeilijke klus. Wij heten u welkom.
Dank u, meneer Abraham. Palabra over naar meneer Chindajou.
Dank u wel, de heer de voorzitter. Nogmaals welkom, mevrouw Van Huffelen. Er is al veel gezegd. Maar ik zou wel willen belichten dat wij wel er totaal mee eens zijn dat er een bestuursakkoord ooit is geweest. En dat wij gezamenlijk prioriteitspunten op rij hebben gezet. Ik hoor de gezaghebber een paar, ja, iets dichterbij. Ik hoor de gezaghebber al een paar keer zeggen, ik zie verschillende bestuurscolleges, ik zie verschillende gedeputeerden, verschillende partijen hebben dezelfde intenties als we eenmaal naar de verkiezingen gaan. Maar uiteindelijk blijven de dossiers hangen, ze gaan de la in, of er zijn genoeg redenen dat dossiers uiteindelijk niet worden aangepakt. Dus reden dat zo'n bestuursakkoord toen gesloten werd. 1. 2. Je hoort ook van alle kanten betichtingen waarom dingen niet lopen. Dus het is goed dat wij een bestuursakkoord hebben gehad en dat wij met name de samenwerking ook met verschillende ministeries die uiteindelijk na bestuursakkoord in stuurgroepen we hebben stuurgroepen gecreëerd van luchthaven, zeehaven, infra, milieu, brandstof, etcetera. De samenwerking tussen Bonaire, de samenwerking tussen ministeries met Bonaire, maar ook ministeries onderling, dat is key. Dat wij dingen uiteindelijk voor de bevolking van Bonaire kunnen realiseren. Dus alleen maar om die reden dat wij het geprobeerd hebben om met elkaar samen te werken. Alleen maar om de reden dat we met elkaar samen geprobeerd hebben prioriteitspunten vast te stellen wat goed is voor Bonaire. Alleen maar om die reden is goed geweest om een bestuursakkoord te hebben. En we hebben zelf ook een analyse gedaan. Ja, ik hoor 10%. Nou nee, ik denk dat het percentage veel hoger ligt. In ieder geval wat in de move is, on the move is, qua het uitvoeren van die prioriteitspunten. Dat we blij zijn met de totale uitvoering, nee. Maar er is werk aan de winkel en we zijn blij dat nu u de nieuwe staatssecretaris is. En toen de heer Knops hier aantrad, zeiden we ook van, we hebben Bijleveld leren kennen. Het ontmantelen van Antillen ging zo, daadkrachtig. En we hoopten toen dat Knops ook zo daadkrachtig met de Caribische eilanden, met name de BES, zouden omgaan, zodat we de prioriteitspunten voor de Bonaireaanse bevolking teweeg zouden kunnen brengen. Nou, we hebben hem hier. In ieder geval, ik praat toch nog over een staatssecretaris die niet is, maar ik doe het graag, want we hebben een staatssecretaris gezien die volgens mij, in mijn politieke carrière heb ik nooit een Den Haag-bewindspersoon zo vaak naar Bonaire zien komen. Dus je kunt in ieder geval aan uw collega's, als u dat ooit weer, of ex-collega's, als u dat ooit in Den Haag tegenkomt, het woord in ieder geval van onze kant van dank geven dat wij zeer erkentelijk zijn dat wij hem zo vaak hebben gezien. En er zijn wat resultaten, daar gaan we nu niet over. U heeft gezegd gelijkwaardigheid. Armoede gaan we ook niet te veel over praten, maar u zult het een paar keer horen, 40% om en bij van onze bevolking leeft onder de armoedegrens. En het komt ook uiteindelijk bij onze kinderen terecht. Het mag toch niet zo zijn dat kinderen ongelijkwaardige mogelijkheden heeft. Je hoort Mental Health Caribbean, dat is een organisatie, psychologisch, psychiatrie. Die zegt al, we moeten oppassen dat wij armoede niet gaan medicaliseren. Dus krijgen kinderen een pilletje om te kunnen focussen? Krijgen kinderen een pilletje om naar school te gaan? Of krijgen kinderen een pilletje om rustig te blijven, omdat ze anders heel apart zullen gaan doen in vergelijking met de kinderen die het wel goed hebben op Bonaire. Dus pas op, de vraag aan iedereen is dus van, wat vindt u ervan dat wij één koninkrijk hebben, waar dan zo'n verschil is, met name een Bonaire die al 12 jaar onderdeel is van Nederland. Nou, mijn vraag aan u, vindt u dat goed dat we nog steeds zo'n grote groep hebben die onder de armoedegrens leven? En wat denkt u daar te gaan doen als het met name erop aankomt de coördinerende rol naar de andere ministeries zoals de SZW en andere ministeries zoals de EZK, die ons moet blijven steunen met natuurlijk het water, elektra, duurzaamheid, et cetera, et cetera. Bestuursakkoord wil ik toch nog eens een keer aanhalen. In die periode hebben we hard gewerkt, weet ik, aan de financiën. We hebben nog geen goedgekeurde accountsverklaring. Maar het bestuursakkoord was ook geen toverstokje. Stacia, aanwijzing, een paar jaar is er ook nog geen goedgekeurde accountsverklaring. Dus het is gewoon moeilijk om die stappen te zetten als het gaat om financiën. Maar ik hoop wel met het team die we nu hebben, een change team, de financiën die liggen, en ook het dank aan BZK toen, dat de financiën werden geregeld, bijna 500.000, om te investeren in het financiële traject, verbeterd traject van onze financiën hier op Bonaire. Dus ik heb alle vertrouwen in dat we wel over een paar, ik zal niet zeggen maanden, maar over 2-3 jaar wel een goedgekeurde accountsverklaring zullen hebben. Teruggaan naar armoede. Ik weet niet of het gevolgd heeft, maar ik heb wel bij Buitenhof, of programma Buitenhof, 10 oktober 2021 heb ik het gevolgd. En toen zei de heer Jan van Zanen, die kent u wel volgens mij. Nou, die zei, er zijn verschillende gemeentes hier, ook in Nederland, en mensen beginnen dicht bij de armoedegrens te leven. En dat kan niet. En hij heeft het volgende gezegd. Armoede kun je niet even parkeren. Mijn vraag aan u, wat vindt u daarvan, van zo'n uitspraak? Omdat het een feit is hier, dat Bonaire hier ook te maken heeft met armoede. Ik heb gehoord aanzuigkracht. Ja, niet alleen maar Europese Nederlanders komen deze kant op. Maar Bonaire is aan het floriseren. Heel veel mensen van Curaçao, heel veel mensen van Aruba. Is een zorgpunt hoe wij in ieder geval Bonaire kunnen ontwikkelen op een gebalanceerde manier. Dat wij uiteindelijk alles wat we hier doen op Bonaire ten goede komt van de mensen die hier op Bonaire wonen. En iedereen is welkom natuurlijk. Die een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van Bonaire, die belasting betaalt. Maar we moeten ook ervoor zorgen, de mensen die hier al wonen, dat elke ontwikkeling ten goede komt van hun. Anders heeft het geen zin om het eiland zeg maar, te ontwikkelen, dat ze financieel niet op vooruit gaan. Ik wil het hierbij laten en nogmaals, ik heet u welkom. En ik hoop, als het gaat om samenwerken, dat wij Bonaire zijn de kant en ook uw kant, Den Haag, maar met name de ministeries onderling, dat ze samen kunnen werken ten omwille van een beter bestaan van onze Bonaireaanse inwoners. Ik dank u.
Dank u wel, meneer Chinachou. Het woord aan de staatssecretaris. Omwille van tijd en logistiek wil ik het ook graag 10 minuten aanhouden. Maar daarna kunnen we discussie. Als u het eerder bent klaar, dan kunnen we eerder beginnen. Maar gaat u gang.
Dank u, meneer president. Dank u wel. Dank voor alle mooie en ook stevige woorden. Ik denk dat de wensen die u heeft geuit en de ideeën over hoe we verder samen kunnen werken voor een deel groot zijn. Ook herkenbaar op basis van alles wat ik tot nu toe heb gezien en gehoord en gelezen en de mensen die ik heb gesproken. Maar er zijn wel een paar thema's die denk ik heel erg eruit spreken. Daar is dat onderwerp van armoede door u allemaal genoemd een belangrijke factor. En ik denk dat dat ook een van de eerste thema's is waar we mee aan het werk moeten en ook graag mee aan het werk gaan samen met mijn collega's. Zoals u wellicht heeft gezien is ook in het coalitieakkoord in Nederland, daar zijn daar middelen voor ter beschikking gesteld voor Caribisch Nederland. En ik denk dat we ook snel moeten zorgen dat we daar mee aan het werk gaan. U heeft ook iets gezegd over, en ik denk dat dat ook vooral heel erg belangrijk is om te zorgen dat we niet alleen maar tijdelijk iets doen, maar dat we een duurzame aanpak kiezen. Dat het gaat over bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud en bijvoorbeeld ook de kosten van nutsvoorziening, elektriciteit, water. Belangrijke factoren om niet alleen maar na te denken over de vraag hoe je daar zorgt dat we een duurzame energievoorziening realiseren, maar ook kijken naar prijzen en de manier waarop dat betaalbaar is. U heeft iets gezegd over huisvesting, over klimaat en energie en het ook ter beschikking stellen, ook onderdeel van het coalitieakkoord van regelingen die daarvoor in Nederland zijn. En ik heb ook goed geluisterd naar degene van u die hebben gezegd, maar we moeten wel een paar punten ter focus kiezen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, niet alleen maar voor onze samenwerking, maar ook voor het afsluiten van een nieuw bestuursakkoord wat aanstaande is, althans bedoeld is wanneer dit bestuursakkoord afloopt. En dat we dan ook goed moeten kijken naar wat zijn dan de thema's waar we ook succesvol op kunnen zijn. Niet om te zeggen dat andere dingen daarmee onbelangrijk zijn, maar zeker ook om met elkaar een aantal afspraken te maken. En dan gaat het niet alleen maar over de grote dromen die we hebben, die u heeft, die wij hebben om dingen voor elkaar te krijgen, maar ook hoe we dat dan praktisch waar kunnen maken. Want het is belangrijk, en zeker in de politiek, om idealen te hebben, om te dromen, om op basis van waarden en waardering voor elkaar samen te werken. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om resultaten te halen. En daar ben ik ook graag met u op gericht. U heeft een aantal mooie dingen ook gezegd over samenwerken, over wat we samen delen, ons verleden, ons heden en onze toekomst. En die zal ik me ook zeer ter harte nemen, omdat ik ervan overtuigd ben dat ook u heeft ongetwijfeld ook uw politieke meningsverschillen en andere ideeën over de idealen van de samenleving. Maar voor mij is het heel belangrijk met ieder van u goed samen te gaan werken en ook met elkaar steeds weer de discussie aan te gaan over hoe we het beste kunnen bereiken voor iedereen die hier op het eiland woont en werkt. En dan gaat het natuurlijk over inhoud, maar het gaat ook over de vorm waarop we gaan samenwerken. En ook dat is een onderwerp van discussie in de komende tijd. Hoe gaan we dat dan inrichten? Hoe zorgen we ervoor dat een nieuw akkoord niet alleen maar gaat over thema's die we willen bereiken, maar ook over hoe we ons tot elkaar willen verhouden. Dus er is superveel werk te doen. Ik kijk daar naar uit. Ja, wat al eerder is aangegeven, ook ik ben niet vies van een beetje stevige klus. Maar ik ben vooral ook wel hoopvol dat we gezamenlijk kunnen zorgen dat er mooie resultaten uitkomen. En dat het thema samenwerking daar belangrijk is, is denk ik wel heel erg cruciaal. Ik hoop een beetje dat mijn ervaring op allerlei thema's, of het dan gaat over dat onderwerp waar ik ook verantwoordelijk ben, digitalisering, maar openbaar vervoer, energie en klimaat. En zeker ook mijn ervaringen in het lokale bestuur. Want ja, dat zijn jullie natuurlijk ook. En dat gaat helpen om onze samenwerking op een goede basis te kunnen leggen. Dus ik kijk heel erg uit naar de komende tijd. Ik denk dat we stevige discussies moeten voeren en goede plannen moeten maken. Focus moeten aanbrengen, zowel in de inhoud als in onze samenwerking, om ook daadwerkelijke stappen te krijgen. En ik zou dan graag willen afsluiten met Mita enthousiasma, padene anjan, kutabini traha, huntu kuboso e pa e pueblo di Bonaire. Masha, dankie.
Dankjewel, staatssecretaris. Wij hebben ruim 3 kwartier de tijd nog over. Dus ik zou graag aan de fractieleiders die graag een reactie willen geven of nog vragen, of aan de staatssecretaris zelf, als daar behoefte voor is. En Floor is open. Wie kan ik het woord geven? Kijk ik rond. Senor Chinesho.
Ik had 1 ding willen toevoegen. Ik hoorde het hebben over huisvesting. We hebben hier in de Raad een verordening aangenomen voor de huisvestingverordening. En wij zijn erkentelijk voor de aantal middelen vanuit BZK richting Fondation Casboliviano gaan. Maar we hebben een ander, zeg maar een tweede poot. En dat is eigenlijk niet alleen maar huursubsidie voor degene die de volkswoningen van Fondation Casboliviano verhuren, maar een soort huursubsidie voor allen. Iedereen die een huurhuis heeft op Bonaire. En er is een pilotproject, dus mijn vraag aan u graag om daarnaar te kijken dat het pilotproject zo snel mogelijk van start zou kunnen gaan. En dat we per 1 januari volgend jaar huursubsidie kunnen introduceren voor allen. Dat zou dus ook helpen als het gaat om dossier armoedebestrijding. En uw voorganger heeft zijn best gedaan op dit dossier, maar we zijn nog niet zover. Dus graag uw aandacht daarvoor.
Ja, dank. Ik ga daar zeker naar kijken. Ik weet ook dat mijn collega die zich bezighoudt met volkshuisvesting in Nederland, Hugo de Jonge, in de komende maanden, ik weet niet precies, maar Jan gaat dat ongetwijfeld aan jullie laten weten, langs zal komen omdat hij heel graag wilde spreken over het thema van de huisvesting. In de brede zin van het woord, dus dan zal het ook zeker over geld en financiën gaan. Maar ik ga er graag in duiken en ik zal het ook zeker meenemen om dat met Hugo de Jonge te bespreken. Misschien goed voor jullie om te weten dat ik voordat ik hier naartoe vertrok, met al mijn collega's in het kabinet die zeg maar in een belangrijk onderdeel vormen van alles wat hier ook gebeurt. Dus onder, als het gaat over koninkrijksrelaties, een gesprek heb gevoerd en daar was Hugo ook bij. En heeft ook aangegeven dat hij aan de slag gaat om een agenda te maken voor hemzelf. Als het gaat over het thema van de volkshuisvesting voor Caribisch Nederland. En dat is ook de reden waarom hij langs wil komen en met u graag daar ook over verder van gedachten wil wisselen.
Ja, meneer Abraham.
Dank u, voorzitter. Excellentie, net wat ik ook net zei, soms moet u niet te veel moeilijk maken, want we hebben geen huisvestingsverordening, we hebben een huursubsidieverordening. Huisvestingsverordening is een van de problemen waardoor we overspoeld worden. Dat is Vromwet, dat is een hele andere verordening, die hebben wij niet, daardoor hebben wij problemen op sociale vlak. En het probleem dat er niet iedereen gesubsidieerd is hier, is omdat wij zelf in die verordening dat hebben bepaald. Dus dat is iets helemaal niets van Den Haag. Dat is iets dat de persoon hier zelf die bepaling hebben gedaan. Maar wat wel bij Den Haag ligt, is onze hypotheekgarantie. Er zijn concrete afspraken in verschillende bestuursakkoorden waar wij over gesproken hebben dat Den Haag zal toezien dat wij hypotheekgarantie zullen krijgen. Mm-hmm. En dat is eenzijdig daarna vanuit Den Haag omgegooid en gezegd nee, we gaan een pilot doen op hypotheekgarantie. Nou, u moet zich voorstellen, we hebben een probleem op de woningmarkt. Er zijn mensen die huizen kunnen kopen financieel, maar alleen is er geen hypotheekgarantie. Dus dan kunnen ze die 20% niet financieren, die 30% niet financieren. Dus middenklassen wonen in sociale woningen, puur omdat de financiële sector hun geen andere mogelijkheden biedt. Het is soms jammer dat dingen die eigenlijk, laten we eerlijk wezen, Nederland 17 miljoen mensen, we praten over 8000 huishoudens, is het zo complex om te zeggen, oh, 8000 komt erbij en je hebt een gigantisch probleem opgelost. Onze ervaring over de afgelopen jaren is heel vaak met Den Haag dat het lijkt alsof er wordt gekeken van hoe kan ik dingen zo moeilijk mogelijk maken en hoe kan ik plannen maken om plannen te gaan maken, om een plan te maken, om uiteindelijk niks te doen. En dat is uiterst frustrerend. En het gaat letterlijk over 3 keer niks. 8000 huishoudens. Dus als we praten over sociale woningbouw, één ding is ook zorgen dat mensen die wel financieel capabel zijn, dat niet gaan verdringen, omdat zij geen andere optie hebben. Dus als we aan twee kanten aanpakken, dan kunnen we dat een beetje doorschuiven, dat mensen ruimte maken voor de mensen die meer sociaal behoeftig zijn. Zoals ik aangaf over huursubsidie, de enige wat de raad hoeft te doen is die verordening pakken en de bepaling weghalen, dat alleen één stichting op Bonaire mag subsidie aanvragen. Ja, dat hebben we zelf veroorzaakt. We hebben zelf veroorzaakt dat één stichting dat kan vragen en niet de rest van de samenleving dat kan doen. Dus dan kunnen we Den Haag blijven vragen wat we willen. Of we kunnen gewoon de verordening aanpassen. En dan is het van toepassing. Ik zeg dat alleen, want het is irritant af en toe in de verhoudingen naar Den Haag toe, dat wij dingen die wij zelf moeten aanpakken naar Den Haag verschuiven. En dan blijft er vaak heel weinig tijd over dat Den Haag de dingen die zij moeten aanpakken, kunnen aanpakken. Wat ik wel uw aandacht zal willen vragen, want u zei ook in de verhoudingen samenwerken, zo'n breed term, maar het heet goed bestuur. Dat wij gewoon goed met elkaar weten, niet alleen Bonaire naar Den Haag toe, maar ook als lokaal bestuur. Goed bestuur, want we doen dit voor de burgers. In onze decentrale eenheidsstaat, waar wij jammer genoeg nog geen gekozen burgemeester hebben, is goed bestuur taak van BZK. BZK benoemt een rijksvertegenwoordiger, BZK benoemt een gezaghebber die direct moet zorg dragen dat goed bestuur plaatsneemt. En wat bedoel ik daarmee? Transparantie, openbaarheid. Als burgers een WOP-verzoek indienen, dat ze ook antwoord krijgen. Dat als we besluiten nemen, dat we het ook transparant maken. Nou, u kan het al aanvoelen, dat gebeurt dus niet. En het is een primaire taak. Ongeacht of wij van mening verschillen of niet van mening verschillen, de burger heeft wel recht om te weten wat zijn bestuur doet. En ik denk dat dat een van de primaire taken is waar BZK ietsjes meer aandacht aan moet besteden, want als u een beetje rondloopt hier, dan kunt u de burgers wel vragen hoe zij vinden dat transparantie van hun lokale bestuur. En ik denk dat ze het woord transparantie niet eens in de mond durven nemen, omdat dat gewoon ontbreekt. Uiteindelijk kunnen we van mening verschillen, we kunnen hier allemaal van mening verschillen, maar één ding staat vast, dat de burger wel recht heeft om te weten waarover we van mening verschillen. Dus als we daar wat meer aandacht aan besteden, ik denk dat we wel een hele grote stap maken om de vertrouwen in het politiek weer te herstellen op het eiland. Dus daar zou ik ook u graag uw aandacht voor willen vragen.
Ja, het is altijd goed om te zien dat op lokaal bestuursniveau de discussies natuurlijk ook een beetje gevoerd worden over de verschillende onderwerpen die, waar iedereen van mening over verschilt. Ik ben het zeer met u eens. Goed bestuur is een kern in de brede zin van het woord. En daarvoor is niet alleen maar BZK verantwoordelijk. Daar zijn jullie hier in de gemeente, of in het openbaar lichaam moet ik eigenlijk zeggen, net zo goed verantwoordelijk. Dus het is een gecombineerde opgave. Want het gaat niet alleen maar over hoe je discussies voert en hoe je daarover met de inwoners spreekt. Maar in de brede zin van het woord. Dus ik kan dat natuurlijk alleen maar onderschrijven dat super belangrijk is. Ik denk dat het zeker ook een onderwerp is waar we in de komende tijd aandacht voor moeten hebben. En het gaat niet wat mij betreft alleen maar over het onderwerp van de transparantie en kijken hoe je met elkaar samenwerkt. Maar zeker ook gewoon naar, en daarom vind ik het ook het thema, wat gaan we met elkaar afspreken om te doen. Van belang, omdat het ook uitgaat van wat is ook uitvoerbaar. En dat geldt aan twee kanten. Want ook vanuit Nederland kunnen we niet een paradijs op aarde beloven als we het niet gaan realiseren. En daar wil ik zelf ook voor waken, door niet dingen toe te zeggen of te beloven die uiteindelijk ook niet kunnen. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen aan alle kanten. Dus ik onderschrijf zeker wat u zegt over het belang van transparantie, heldere discussies. Ook helder met elkaar afspraken maken over niet alleen maar welke thema's, maar ook wie is dan waarvoor verantwoordelijk. En zodat we elkaar ook kunnen aanspreken op het realiseren daarvan. Want daar zijn twee partijen bij in dit geval. Of misschien zelfs wel meer af en toe als we ook samen kijken naar alle andere ministeries die aan het werk zijn op Bonaire.
Mevrouw Benabella.
Dank u, voorzitter. Mevrouw Van Huffelen, in mijn betoog heb ik inderdaad huisvestingstekorten benoemd. En ik heb dan ook als een factor opgegeven de influx van Europese Nederlanders. Mm-hmm. Ja? En terecht heb ik dat genoemd. Weet u waarom? Wat we hier hebben, wat we dus nu zien, we kunnen dat gewoon, u kunt dagelijks zien, de vraag naar woonhuizen. De trend is nu dat er goedkope krachten hier naartoe komen voor ongeveer 3 maanden. En ja, ik weet dat als burger in het Koninkrijk je vrij mag bewegen. Dus men komt naar Bonaire, het paradijselijke eiland, dat trekt aan. En dan komt men voor een, ja, misschien een stageperiode, dat stageperiode genoemd wordt. Maar ja, dan wil men blijven en dan trekt men samen met z'n drieën in een woonhuis dat ontiegelijk duur wordt gemaakt, doordat er gewoon zoveel vraag is. Wat kan hieraan gedaan worden? Want eigenlijk, er is een tekort, maar er is een ontiegelijke influx van de euro's van de Europese Nederlander. En dat maakt het dan ook voor de lokalen zeer moeilijk om een woonhuis te kunnen betalen, omdat er van de andere kant veel meer voor wordt aangeboden. We kunnen niemand zeggen van, nou, we gaan je beperken in je vrijheid. Maar ik geloof wel dat er van bepaalde gemeentes in Europees Nederland wel een vorm is van wetgeving waar op een gegeven ogenblik de import van dezelfde Nederlander, Europese Nederlander, die kan niet zomaar zich daar gaan vestigen. Het zij om bepaalde regels, ik weet niet hoe dat in elkaar zit, maar ik wil heel graag dat u daarover denkt en nakijkt en wat er gedaan kan worden. En het tweede wat ik eigenlijk ook naar voren wil brengen, is dat u aandacht kunt besteden aan hoe in de toekomst, als er bepaalde toch zeer belangrijke beslissingen
op wetgeving worden genomen in Nederland. En waar wij eigenlijk helemaal niet eens van op de hoogte zijn. En dat, ik noem nou de laatste verheffing van de belasting. Hè? Daar kwamen we pas veel later achter. En dat is eigenlijk, aan de ene kant is het misschien niet verwijtbaar, maar het is wel te begrijpen dat een eiland zoals Bonaire, een eilandsraad met 9 eilandsraadleden, wij niet in staat zijn om alles te volgen wat 8000 kilometer verder gebeurt. Maar wel als er bepaalde beslissingen genomen worden die toch een grote impact hebben op Bonaire. Ja, ik weet niet hoe u daar aan kijkt en wat er gedaan kan worden.
Nou, ik zal dat proberen. Als het gaat over het thema van die huisvesting, dan kan ik me dat totaal voorstellen. Wat natuurlijk echt ontzettend belangrijk is, is dat mensen die hier wonen en zich een huis nodig hebben, dat je dan ook een huis kunt krijgen. En dat is een thema wat overigens ook in Nederland een grote rol speelt. Want met andere oorzaken overigens zijn de huizenprijzen in Nederland ook zodanig dat het voor starters op de arbeidsmarkt bijna onmogelijk is om een huis te kopen, dat huren heel hoog zijn, zeker in de vrije sector, en dat het dus niet zo eenvoudig is om dat goed aan te pakken. Heel goed ook om over dit onderwerp dus met Hugo verder te spreken, maar wat u aangaf is iets wat u volgens mij ook hier kunt regelen, namelijk dat je eisen stelt aan wie er, hoe je je huisvesting of je woonvoorraad verdeelt. Ik weet dat er bijvoorbeeld eilanden in Nederland zijn, Waddeneilanden, die hebben gezegd, je mag alleen maar hier in het centrum een huis hebben als je er ook minimaal zoveel dagen per jaar woont, om daarmee te voorkomen dat bijvoorbeeld een stuk van het centrum van, nou, mijn favoriete eiland, Schiermonnikoog, dat in de hoofdstraat of in de belangrijkste wegen alleen maar plekken zijn waar vakantiewoningen zijn en je juist heel graag wil dat mensen daar permanent wonen. Dus het is denk ik goed en daar kan Hugo zeker ook mee helpen en wellicht ook goed om met vergelijkende gemeenten te spreken die dit tegenkomen, over hoe je dat kunt organiseren. Ik denk dat dat een belangrijk onderwerp is ook om hier naar te kijken. Als het gaat over werknemers, ja, het is natuurlijk zeker ook iets, ik weet nog heel goed uit mijn eigen ervaringen in de gemeente Rotterdam, dat je soms wet en regelgeving moet inzetten en dat je soms ook gewoon maar eens een keer een convenant moet sluiten. Bijvoorbeeld als het gaat over grotere hotels of restaurants, over het inzetten en het gebruik maken van werknemers die hier ook van het eiland komen. Soms kun je dat wettelijk regelen, soms kun je ook gewoon kijken hoe je dat samen kunt opknappen. Omdat het ook van belang is dat er lokale werkgelegenheid is en blijft. En tegelijkertijd, wat u zegt, ja, het is hier ook paradijselijk, dus er zullen altijd mensen heel graag willen komen. En ik denk dat het ook een vraag is hoe je daar een zekere balans in weet te vinden. Van aan de ene kant dat het fijn is dat mensen zich hier willen vestigen, aan de andere kant ook hoe je kunt zorgen dat huisvesting en werk voor de mensen van het eiland beschikbaar blijft. Als het gaat over die belastingregels, ik heb me daar uiteraard in verdiept, want ik was er ook al onaangenaam door verrast. Het is gewoon een bestaande belastingwet die op basis van de systematiek, hoe die werkt, ertoe leidt dat er nu extra moet worden betaald. Een onderwerp in het kader van het thema armoede waar we het met elkaar ook over moeten hebben. Niet alleen maar over armoede, maar ook over de kosten van levensonderhoud. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ook niet altijd te zien is voor u wat er dan precies gebeurt of hoe dat dan precies ontstaat. Nou, wees dan ook niet bevreesd en stel vragen aan ons hoe dat in elkaar zit, want daar zijn wij ook voor om jullie dan te ondersteunen. Want ik ben ervan overtuigd, zelfs als u met 100 mensen zou zijn, of u het Nederlands parlement zou zijn, dan had u het waarschijnlijk ook niet van tevoren geweten. Omdat het ook niet zo logisch is dat die belastingwet op deze manier uitwerkte. Maar dat laat onverlet dat het een heel vervelende situatie is, waar we ook echt met elkaar aan het werk moeten.
Dank u, staatssecretaris. Meneer Van Grond. Meneer Abraham.
Ja, ik ben 100% met u eens. Het staat trouwens ook in onze wetgeving vanuit Den Haag dat is een lokale aangelegenheid om een huisvestingsverordening in te richten. Dat moeten we gewoon zelf doen. Maar toch wel misschien een klein iets. Wettoetreding en uitzetting. Het laat nu toe dat mensen dus mensen met een Nederlandse nationaliteit naar Bonaire kunnen komen zonder zich in te schrijven, maar arbeidsactief kunnen zijn. Dat is wel iets dat ongekend is, want ik kan niet naar Nederland gaan en zonder mij in te schrijven actief worden, zonder een BSN-nummer, zonder een adres, krijg ik niet eens een bankrekening. Dus de vraag is of we daar wat meer aandacht op kunnen richten. Alleen puur om de oneerlijke concurrentie. Want zo'n werknemer kost nou eenmaal gewoon minder. Niet ingeschreven, niet belastingplichtig, geen SOFI-nummer, BSN-nummer. Dus dan, en ik ben het met u eens, je kan convenanten afsluiten, maar we hebben een tweeledig dilemma. Die dilemma is kleinschaligheid, waardoor qua opleiding niet de markt ervaart dat zij niet voldoende kwalitatief personeel hebben. En dan krijgen ze nog kwalitatief personeel naar hun oordeel en goedkoper ook nog. Nou, dan is die economische afweging heel snel gemaakt. Dus we moeten toch als overheid ook kaders stellen om het niet te aantrekkelijk te maken, ook dat de concurrentie oneerlijke concurrentie krijgt. Dus ik begrijp wat u zegt, maar toch een beetje kijken, misschien kijken wat we kunnen doen aan vooral dat oneerlijke concurrentie. Niet dat mensen niet kunnen komen, maar in ieder geval niet dat je arbeidsmarkt op kan gaan, zonder dat je gelijkwaardig belast wordt zoals de rest.
Ja, eens. Goed om daar absoluut naar te kijken, want dat is een thema waar wij wellicht ook een rol kunnen spelen. En ik snap het heel goed, hè, dat als je inderdaad op deze manier goedkopere arbeidskrachten kunt krijgen, dat je dat doet. Het is ook fantastisch, denk ik, als je in Nederland een opleiding doet om hier stage te lopen. Ik zou het ook doen, denk ik. Maar dat laat onverlet dat het omgekeerd natuurlijk net zo goed zou moeten kunnen. En dat is denk ik ook heel erg van belang, dat je zorgt dat stages ook echt bedoeld zijn als stages, als extra en niet als een soort verkapte arbeidsmarkt.
We hebben nog half uur. Wie kan ik het woord geven? Ik kijk rond.
We kunnen ook
naar de kroeg gaan.
Wat zijn uw eigen ambities voor de komende 4 jaar?
Ja, als het gaat over dit onderwerp, over koninkrijksrelaties, dan zijn er denk ik een paar dingen die voor mij op de agenda staan. Eén gaat over het zorgen dat wij op een hele goede manier met elkaar gaan samenwerken. De basis begint toch met open dialogen, goede gesprekken en ook heel erg bewust zijn van voor mijzelf, van welke problematiek hier speelt. En aan de andere kant ook hoe we dat kunnen oplossen, daarin samenwerken, kunnen werken met Den Haag. Wat ik zelf toch wel opvallend vind, en ik heb daar ook over gesprekken gehad met bijvoorbeeld de mensen die in Nederland wonen, die hier vandaan komen, de diaspora zoals dat heet, dat er toch veel onbekend maakt onbemind is. Hè. Dus veel Nederlanders weten eigenlijk niet zo goed wat hier speelt, behalve dan dat ze wellicht hier met vakantie zijn geweest en voor een deel beneden Windse eilanden, voor een deel op de boven Windse eilanden en zich niet zo realiseren welke thematiek hier aan de orde is. Omdat je ziet dan ook niet zoveel van die armoede of andere onderwerpen. Dus het vertalen van die, wat mij betreft, zeer intensieve verhoudingen en veel met elkaar spreken, naar ook zorgen dat er veel bekendheid in Nederland is over de problematiek hier, is denk ik wel heel erg belangrijk. Want anders sneeuwt alles wat hier speelt toch in Den Haag te veel onder. Wat ik zelf heel erg relevant vind, is als het over meer inhoudelijke onderwerpen gaat, is het toch ook echt wel het zal per eiland ook verschillend zijn. Hè? Dus ik wil daar ook gewoon niet een soort van cross the board van maken. De problematiek die ik net heb gezien op Curaçao is echt anders dan hier. Ook vanwege de bestuurlijke verhoudingen, denk ik, maar ook omdat het een veel groter eiland is, omdat er allerlei onderwerpen zijn. Ik ben daar in de vreemdelingenbarakken geweest. Dat is iets wat er toch echt iets heel anders is dan hier. Dus we zullen moeten inzoomen per eiland. Maar ik denk dat de thema's die jullie zelf ook noemen, voor mij ook wel echt hoog op de agenda staan. Hè? Dat die thematiek over armoede, over werk en over huisvesting zijn onderwerpen die echt voorop moeten staan. Omdat ze nou eenmaal, ja, het gaat niet aan in mijn perspectief dat we een koninkrijk hebben waarin de verschillen zo groot zijn. Kijk, dat er verschillen zijn is evident en ik ben in mijn vorige portefeuille ook behoorlijk schrijnende situaties tegengekomen, gewoon in Rotterdam of in Apeldoorn of in Appelscha. Maar ja, ik denk dat het hier soms toch echt te groot is. En daar moeten we, en ik denk dat ook een belangrijke factor is, dus daarom hecht ik ook aan te zeggen van we gaan niet 1000 dingen allemaal tegelijk aanpakken, is ook de manier waarop je het kan uitvoeren. Want het is natuurlijk evident dat als je op een relatief klein eiland woont, met relatief weinig mensen, met dus ook niet een heel erg groot ambtelijk apparaat, dan kun je ook niet 30 dingen tegelijk doen. Dan moet je je ook focussen op wat we doen. En dan niet om te zeggen dat we die prioriteiten dan maar gewoon vergeten, maar wel om, denk ik, stap voor stap te werken. En dat zal bij jullie, denk ik, ook veel discussie vragen over van wat is dan onze echte eerste prioriteit en wat is de tweede. En ik wil daar heel graag ook naar jullie luisteren, want ik kan wel zeggen, ja, ik vind de armoede heel erg belangrijk. Maar als jullie zouden zeggen wat jullie niet zeggen, wat ons betreft is een ander onderwerp veel belangrijker, dan moeten we natuurlijk niet zeggen van oké, omdat Van Huffelen dat wil, gaan we dat even eerst doen. Ik hecht er enorm aan dat we die thema's ook echt zelf, dat jullie dat zelf ook aangeven wat daarin de belangrijkste factoren zijn. En dan hoop ik ook vooral, kijk, als wij in staat zijn om goede prioriteiten samen te stellen die gebaseerd zijn op een haalbaar programma, wat uitgevoerd kan worden, waar het geld voor ter beschikking is, enzovoort, enzovoort, dan hoop ik ook dat we de relatie met Den Haag ook wat meer kunnen bestendigen door juist wat meer van die lange termijn plannen te maken. Want die moeten uiteindelijk, en daarom hecht ik ook wel aan die wat langer lopende akkoorden, ik hecht er ook echt heel erg aan om te zorgen dat we dat ook voor bestendig maken voor wisselingen in het bestuur of de regering aan beide kanten. Het moet niet zo zijn dat als hier verkiezingen zijn geweest, dat ineens je totaal niet, je wil ook lange termijn lijnen kunnen zetten. Je kunt niet wegen opknappen of huizen bouwen op basis van een programma dat iedere 2 jaar verandert. Dat kan nergens ter wereld, dus hier ook niet. En je wil het ook bestendig maken voor wisselingen aan onze kant. Dus een focus op ook lange termijn. Voor het apart zetten van middelen ook om die lange termijn programma's te regelen die niet zo kwetsbaar zijn voor als er eens een keer iemand anders de chef wordt of het bestuur gaat vormen of weet je wel, dat vind ik ook wel, daar hecht ik ook heel erg aan, want anders kun je nooit echt goede stappen zetten. Ik weet ook dat veel van mijn collega's in Den Haag heel graag met jullie aan het werk willen, bijvoorbeeld Rob Jetten op het gebied van klimaat en energie. Het zorgen dat die regelingen die daarvoor in zijn, het staat ook letterlijk in dat coalitieakkoord, ook hier beschikbaar zijn. Want ja, het is niet alleen maar een paradijs, maar die zon en wind maakt natuurlijk dat je hier ook heel veel kunt op het gebied bijvoorbeeld van duurzaamheid en duurzame energie. En dan daaraan vast ook alles wat gaat over onderwerpen waar ik mezelf heel erg druk heb gemaakt in mijn hele carrière, van elektrisch vervoer en elektrische bussen en nou ja, allemaal van dit soort onderwerpen. Dus het zijn misschien een beetje veel woorden, maar de kernwoorden gaan over goed samenwerken, heel intensief met elkaar blijven praten, samen prioriteiten maken, echt zorgen dat we het ook gaan realiseren. En dan hoop ik ook dat we dat kunnen doen op basis van ook steun vanuit Nederland. Want mijn taak zal zijn om dat ook te realiseren.
Dankjewel, staatssecretaris. Ik kijk nogmaals rond.
Voorzitter, ik had één laatste verzoek. Ik ben 100% met u eens om lange termijn afspraken te maken. En vanuit uw eerste woorden over gelijkwaardigheid, in het verleden, de bestuursakkoord waar merendeel over hebben, de laatste, want er zijn meerdere, we hebben iets van 8 bestuursakkoorden, die hebben wij als raad 24 uur voor ondertekening ontvangen. Nou, 2 maanden voor de verkiezingen, 24 uur van tevoren. Nou, denk niet dat u dan, dat men kan verwachten dat dat een lange termijn courtship is om samen te werken. Dus ik ben het 100% met u eens over dat moeten doen. Maar vanuit uw eerste woorden, ook over gelijkwaardigheid, zal ik vanuitgaan dat het dit keer niet zo zal lopen. En dat de raad in ieder geval enkele etmalen daarvoor nog kennis mag nemen van de inhoud, voordat wij het door onze strot gedouwd krijgen hier aan de overkant van de plas. Want dat is wel wat er gebeurd is met de huidige bestuursakkoord. En dat is jammer, want dan heb je misschien goede idealen. En dan soms klinkt het alsof je kritisch bent of negatief of whatever. Of soms heb je een beetje kennis van hoe het hier gaat. En in Bonaire heb je af en toe op de eilanden, mensen knikken ja. Maar het is niet ja dat ze het eens met u zijn. Ze knikken ja omdat ze u gehoord hebben. En uiteindelijk knikken ze ja en dan doen ze nee. En dat zien we nu met het huidige bestuursakkoord. Want we zijn 4 jaar later en 10% van de doelstellingen zijn behaald. Zonde. Had veel meer eruit kunnen halen. Als we gewoon duidelijk met elkaar waren, wat zijn prioriteiten, wat kunnen we, wat gaat echt wel werken. En ik mag hopen dat we dat ongeacht politieke kleuringen, stromingen, ideologieën, whatever, we moeten als gezamenlijk, breed, als het over bestuursperiodes willen trekken, moeten we het ook breed trekken, zodat iedereen zijn schouders onder kan zetten. Dat is het enige wat ik, laten we zeggen, als wens zou meegeven aan u. Dank u, voorzitter.
Mevrouw Benbela.
Mevrouw Van Heuvelen, ik wil u graag vragen, heeft u al een volgende datum om terug te komen naar Bonaire?
Nee, die heb ik niet, maar ik hoop wel dat dat niet te lang op zich zal laten wachten. Maar ik wil ook wel dat ik dan terugkom met in ieder geval ook alvast tot eerste werk gedaan. Ja.
Dankjewel. Ik kijk nogmaals rond. Geen andere woorden. Misschien nog iets van de staatssecretaris als...
Met heel veel dank dat ik hier mocht zijn. En wat fijn dat de raad met zoveel mensen er is om mee kennis te maken. En ik hoop vooral op een hele goede samenwerking in de komende tijd. Ik heb er echt super veel zin in. Dank jullie wel.
Ja, dank jullie wel. We hebben dat ook allemaal gehoord. We willen ook heel graag die samenwerking aangaan. En we kijken uit naar een hele goede samenwerking de komende jaren. Dank je wel. Ik sluit bij deze dan de bijeenkomst. En wellicht een fotomoment hier op het balkon of waar we met gepast afstand dat kunnen doen. Dank je aan ieder.